Geliefde gemeenteleden, geliefde broeders en zusters in de Heer, en we willen vanmorgen dan ook de schrift openen bij Romeinen hoofdstuk 7. En daarvan als eerst de eerste 6 versen met elkaar lezen. Romeinen hoofdstuk 7, vanaf vers 1 tot en met vers 6. En leest u en leest jullie, ook jongens en meisjes, die ook vanmorgen weer meekijken, en wie dan ook, leest u met mij mee. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een ander man wordt, terwijl hij haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is en zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn we ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. Tot zover de schriftlezing. Graag zou ik vanmorgen ook met u een bijbehorende tekst willen lezen. Bijbehorende tekst, woorden van Jezus zelf. En u willen vragen om vanmorgen die woorden van Jezus heel diep in uw hart te bewaren en voortdurend, zoveel mogelijk, als u naar mij luistert, voor ogen en hart te houden. Het betreft Johannes hoofdstuk 8, vers 36, waar Jezus dan spreekt: als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Het thema van deze dienst, van deze prediking, is dan ook waarlijk vrij. Vrijheid. Een veelomvattend begrip. Eveneens ook een veel begrip wat veel besproken wordt, waarvoor gevochten wordt, waarover gedacht wordt. Want vrijheid zoeken eigenlijk alle mensen. Alle mensen, laten we maar eerlijk zijn, wij toch ook, zoeken naar vrijheid. En alle mensen in het algemeen gesproken, waar ook ter wereld ze wonen, onder welke omstandigheden dan ook, zoeken toch wel op een of andere manier naar vrijheid. En soms naar werkelijke vrijheid. Want zolang de mens bestaat, na Adam en Eva, wordt daarnaar gezocht. En u kent Genesis hoofdstuk 3. Dat eigenlijk Adam en Eva... zich door de Satan lieten verleiden in een valse zoektocht naar wat? Naar vrijheid. Omdat alle mensen zoeken naar vrijheid, betekent dat ook dat vrijheid ook weer niet vanzelfsprekend is. Ieder mens moet toch eigenlijk erkennen dat hij niet precies altijd weet wat dat inhoudt. Maar als er sprake is van een zoeken naar vrijheid, op welke manier dan ook, en waar dan ook, dat er dan ook gebondenheid moet zijn. Slavernij. Want waarom zou je zoeken, waarom zou je op zoek gaan naar vrijheid, als je al vrij bent? Als je nergens aan gebonden bent? Als je kan doen en laten wat je wil? Uiteindelijk zal ieder mens moeten erkennen, en ten diepste moeten erkennen, dat niemand echt en volledig en volmaakt vrij is. Er is altijd wel iets, er zijn altijd wel dingen waar wij mensen en de mensen in het algemeen aan vastzitten en waar we eigenlijk van bevrijd zouden moeten worden. Maar u weet het wel, het is natuurlijk heel eenvoudig, ook voor ons, om dan maar eens met je vingertje te gaan wijzen naar mensen die aan de drugs of aan de dranks verslaafd zijn, of in het heden ten daagse aan de porno. Dan zeg je, kijk, die mensen die zijn verslaafd, die zijn niet vrij. Nee, dat is zo. Maar zelfs het zoeken naar vrijheid kan een verslaving zijn. En altijd maar dat zoeken naar die vrijheid. En alle mensen zoeken daarnaar. Niemand die aan de drugs is verslaafd geraakt, meende het te kunnen vinden in de drugs. Maar Anken en ik weten uit onze dienen in het verleden onder de verslaafden dat het bepaald niet het geval is. Maar laten we maar eerlijk zijn. Dat ook wij nog, wedergeboren kinderen van God in onze oude zondige natuur, zo van tijd tot tijd ook nog wel weer eens op zoek zijn naar vrijheid. Paulus kende dit. Op een andere vorm. En dat vinden we terug in dat gedeelte wat we gelezen hebben. En bovendien verwoordt hij dat nog later in dat hele moeilijke, lastig, ik zou zeggen bijna onmogelijk uit te leggen gedeelte van ditzelfde hoofdstuk, van de versen 14 tot 26, waar zo de Heer wil en we leven, en toch ook op terug wil komen later in de volgende prediking. Hoe en maar en waarom zoeken mensen dan altijd naar vrijheid? En op welke manier dan? Welke vrijheid? En dat lezen we zo duidelijk in Psalm 2, vers 1 tot en met 3. En gaat u eens met mij mee daar naartoe. Psalm 2, vers 1 tot en met 3. Woorden die zo levend zijn. En zo pakkend. Zo toepasselijk ook voor de wereld van vandaag waarin wij leven. En daar schrijft de psalmist dit. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En daar komt het. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Een ultieme zoektocht naar een vrijheid zonder God. Een vrijheid waar God geen plaats in heeft. En laten we maar eerlijk zijn, broeders en zusters, voordat wij geroepen werden door God en we door Hem getrokken zijn in de duisternis en Hij ons heeft vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus Christus, hoort u het? Vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus. Toen hoorden wij ook bij deze koningen. En toen spanden wij ons ook in en spanden wij samen met al de mensen om ons de banden van God van ons af te werpen. En had God in ons leven geen plaats? Want ieder mens die bewust of onbewust God verwerpt en Jezus verwerpt, die wil op een totaal andere manier vrij zijn, vrij worden. Maar dat is dan juist niet. Maar over deze mensen heeft Paulus het eigenlijk niet zozeer in dit gedeelte. Paulus spreekt tot gelovigen. Laten we dat wel zijn. Vrijwel al de brieven van Paulus worden gericht als eerste tot gelovigen. Ook deze brief. En in dit geval misschien, vermoedelijk, door de Joden-christenen. De christenen, de gelovigen in Jezus uit de Joden. En Paulus heeft het hier niet over de wet van de Romeinen, maar over de wet van God, de wet van Mozes. Natuurlijk, Paulus beaamt dat ook. Die wet was goed. Maar tegelijkertijd weten we uit de brief van Paulus naar de Romeinen, naar deze brief, dat de wet de mens niet kon bevrijden, niet vrij kon maken aan de slavernij van de zonde. De wet was goed, die was door God gegeven, maar de wet kon de mens niet bevrijden, kon de mens niet werkelijk vrij maken. Nee, het was juist dat de wet de mens zo duidelijk maakte van de slavernij, van de zonde, van de onmogelijkheid om door de wet vrij te komen. Wie de vorige hoofdstukken van de brief aan de Romeinen van Paulus doorleest, die leest daar veel over. Mijn geliefde in de Heer, wat een moeite, wat een wanhoop, spreekt eruit. Wel gelovig zijn, wel in God geloven, wel God willen dienen en dan door het houden van de wet en dan proberen om vrij te zijn, vrij te worden, werkelijk vrij. En Gods vrijheid, de ware vrijheid te kunnen verwerven en dan erachter moeten komen dat het niet kan. Onmogelijk. Nu niet, nooit niet. Want het is juist de wet, zegt Paulus, die ons de volle waarheid toont dat we slaven zijn van de zonde. Dat we helemaal niet vrij zijn, totaal niet vrij zijn. Paulus omschrijft dit in dit gedeelte, welke we gelezen hebben, zo kort en krachtig. Dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. De wet heerst. De wet maakt niet vrij. Kan dat ook niet. De wet heerst en houdt de mens in slavernij. En doet voortdurend de zonde kennen. Zie maar, lees maar in Romeinen hoofdstuk 3 vers 20b en 7 vers 7. En dan spreekt Paulus hier zo duidelijk. Weet u niet? Weet u niet? Geliefde, weten en weten zijn altijd nog twee. Er bestaat een vorm van statisch weten en verder niet. Je weet het wel. Maar dat bedoelt Paulus niet. Zo'n weten, zo'n statisch weten, van we weten het wel, vinden we voortdurend terug in het Oude Testament en in de geschiedenis van Israël. Ze wisten van de wet, kenden die, min of meer, maar dat raakte de meesten hun hart niet. Dat weten bracht hen eerder weg van de wet en dreef hen eerder naar de afgoderij om dan uiteindelijk daar maar eens te kijken of de vrijheid te vinden was. Maar ze kenden de wet niet met hun hart. Waarom hadden ze naar God gegaan? Ze zeggen, goed, we redden het niet. De dichter van Psalm 119, die hoorde bij die gelovigen, die kleine groep gelovigen, die naar God gaat en zegt, God, ik heb zo'n diep verlangen. Zo'n diep verlangen, ik heb de wet lief, ik heb u lief. Maar ja, leeft u die psalm nog maar eens zo stukje voor stukje eens door. In de psalm 119 vinden we dan dat weten met het hart. En ook dat weten zichzelf niet te kunnen bevrijden van het oordeel van de wet. En dat diepe verlangen naar bevrijding, naar vrijheid. En dat diepe weten dat dat alleen van God kon komen. En van de Messias. Na de vraag van Paulus, weet u niet, volgt een overduidelijk voorbeeld in de versen 2 en 3. Paulus gebruikt hier zo'n magnifiek voorbeeld om dat onderwerp eens duidelijk te maken van positie naar positie. We moeten voorzichtig omgaan met deze versen binnen de toepassing. Want als we deze versen over, want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft enzovoort. En ik lees het nog maar een keer. En als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als een man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dan moeten we een beetje voorzichtig zijn. Natuurlijk is dit een volledige waarheid, ook wat betreft het huwelijk. Dat mogen we zien, maar Paulus heeft het hier dus niet over het huwelijk expliciet. Paulus gebruikt dit waarheidwoord als een duidelijk voorbeeld. En moeten we niet zomaar eruit gaan lichten en gaan toepassen. Paulus schrijft hier als een voorbeeld om zijn betoog, om zijn onderwerp nog eens goed te verduidelijken. En daar willen wij vanmorgen dan ook gebruik van maken. Want een verloren zondaar, een verloren zondaar die door God en in Jezus Christus tot wedergeboorte was gebracht, was als het ware die mens die als het ware eerst gehuwd was met de wet, onder het oordeel van de wet, die hem onvoorwaardelijk veroordeelde tot eeuwige verwijdering van God. En zich op een of andere manier proberen hiervan te bevrijden, zonder Christus, zonder God, dat stond dus ook gelijk aan overspel. We vinden nogal wat voorbeelden in het Oude Testament aangaande Israël en God, aangaande dit onderwerp. Dat Israël, het verbond met God, het huwelijksverbond met God, verbrak en een ander naliep. Gaat u met mij maar eens mee naar Jeremia hoofdstuk 3 vers 9. Jeremia, de profeet, die leefde in de tijden van de ballingschap. En dan lezen we in Jeremia 3 vers 9. Zo gebeurde het dat het land door haar lichtzinnige hoererij ontheiligd werd. Want zij pleegde overspel met steen en hout. En Psalm 106 vers 39, dat hoeft u niet op te zoeken, daar staat dit. Zij verontreinigden zichzelf door hun werken. Zij bedreven hoererij door hun daden. En als we het Oude Testament doorlezen, dan vinden we nog veel meer van dergelijke teksten die hier naar wijzen. En Paulus kende de schriften. En misschien stond hem dit ook wel voor ogen, dat weet ik niet. Maar de duidelijke boodschap van Paulus in de eerste hoofdstukken van deze brief toont aan dat de mens nood heeft om bevrijd te worden van de wet. Want niemand is rechtvaardig, lezen we. En Israël, het oude Israël van het oude verbond, probeerde vrijheid te vinden buiten de wet. Verliet God en pleegde overspel met allerlei afgoden, wat helemaal niet goed kwam. Want ze raakten van de regen in de drup, ze raakten van God in een onmogelijke slavernij. En door gebonden te zijn aan de wet, en die niet kunnen houden, pleegt ieder mens eigenlijk voortdurend overspel. En er is geen enkele uitzondering, zegt Paulus, behalve Jezus Christus in zijn mens zijn. Alle mensen zijn diepe zondaren, alle mensen die de wet niet houden, die de wet niet kunnen houden, en elke keer als de wet overtreden wordt, pleegt een mens overspel, zoekt die vrijheid elders, want een vreselijke boodschap. En dan ook nog de boodschap van Paulus dat het onmogelijk is dat de mens zichzelf daarvan kan bevrijden, zich hiervan kan vrijmaken. En door de hele geschiedenis van de mens tot deze dag en probeert de mens dat en altijd zonder enig succes. Geliefde, wat een volle genade. Hier in dit gedeelte vinden we dat Paulus het hierbij niet laat. Dat Paulus niet zegt, probeer maar niks meer, het is allemaal hopeloos, het is allemaal voor niets, het is allemaal niets, probeer dat maar niet. Maar dat Paulus hierna komt met die geweldige boodschap vol van genade en waarheid. Laten we eens gaan naar vers 4. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dit vers staat al centraal in dit gedeelte, maar dit vers staat ook centraal in zijn betoog. Omdat Jezus stierf aan het kruis, en zoals Paulus dat noemt in hoofdstuk 6, en wij met hem gestorven zijn aan de zonde en aan de wet, waar we onlosmakelijk aan vastzaten ten oordeel. Maar omdat hij voor ons is gestorven, hij de dood is ingegaan en wij met hem gestorven zijn, zijn we losgemaakt van de wet, van de banden van de wet. En niet alleen gestorven, maar ook levend gemaakt. Want Jezus is niet alleen gestorven, maar hij leeft. En in de opstanding van Jezus, en de opstanding van Jezus, heeft dan een enorme, onvoorstelbare, eeuwige, grote betekenis, welke Paulus heel kort en krachtig hier verwoordt. Ieder wedergeboren gelovige in Jezus Christus, en bent u dat? Bent u, ben jij wedergeboren door het kostbare bloed van Jezus? Ja, is dat zo? Dan ben je gestorven in de dood van Jezus. En dan ben je niet meer verbonden aan de wet en aan het oordeel. Zo eenvoudig. Zo eenvoudig wordt het door Paulus zichtbaar gemaakt. Door onze dood, in de dood van Christus, zijn we vrij, niet meer getrouwd met de wet. Eigenlijk is het andersom dan het voorbeeld wat Paulus hiervoor noemde. Niet de man, de wet is gestorven. Maar wij? We zijn dood. De wet voert geen heerschappij meer over ons. En de wet is goed, natuurlijk. Paulus noemt dat. Je hoort niet meer. Je bent niet meer getrouwd, gehuwd met de wet. Je hoort nu, behoort nu een ander toe. En de HSV vertaalt ander ook met een hoofdletter. Elders in de Bijbel, zeker in het boek Openbaring, vinden we de gemeente, het lichaam van Christus, ook wel de bruid van Christus genoemd. De bruid van Christus. Dat zouden we nooit kunnen zijn, of kunnen worden, als we nog gebonden waren, gehuwd waren met de wet. Dit heeft mijn hart diep geraakt. Heeft het mij, heeft het u dan ook geraakt en raakt het u nu en zegt u oké? Nu kan ik leven en doen dan later wat ik wil. Ik ben vrij. Zo is het niet. Want Paulus zegt duidelijk, je bent vrij, maar je bent hertrouwd met Christus. Je behoort hem toe. En dat wil oneindig veel zeggen. Maar daarover zal ik nu niet verder uitweiden. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zon die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Paulus verdiept het nog een beetje. Of eigenlijk een beetje. Paulus verdiept het nog eens even stevig. Krachtig. Waardoor de verleende genade, door vrijgemaakt te zijn van de wet en gebonden aan Christus, nog eens veel duidelijker naar voren komt. Wat erg is het dat Paulus ons hier duidelijk laat zien, onder de wet waren we nog gedoemd tot vrucht dragen waarvoor? Voor de dood. En dan zult u zich afvragen, ik vroeg me ook af, wat is dat dan, vrucht dragen voor de dood? Je zou naar het boek Prediker kunnen gaan, en maar Salomo zegt, alles is ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden, alles in het aardse leven is voor niets. Het heeft allemaal geen zin, het loopt allemaal op niks uit, het draagt niet bij aan de eeuwigheid, alles gaat verloren. Je draagt vruchten voor de dood, betekent ook, je draagt vruchten ten oordeel. Een erge boodschap is dat voor mensen die Jezus niet kennen. Dat raakt je hart, het raakt mijn hart, ik hoop ook dat het uw hart raakt. Als je de mensen om u heen ziet en hoe ze worstelen om vrij te zijn en van alles en nog wat doen en hun leven inspannen en zelfs ook en zeker ook goede dingen doen, en hele goede dingen doen soms en misschien soms wel betere dingen doen dan wij. En dan te moeten constateren dat het toch niet is wat het is. En dat het uiteindelijk bedekt en besmeurd en bevuild is met zonden en dat het alleen maar vrucht dragen is voor de dood. Wij werden daartoe geprikkeld. Laten we gaan naar vers 6. Ik lees hem nog een keer voor u voor. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Wat een machtige boodschap. Paulus herhaalt het nog een keer. Die in Christus zijn, die naar het kruis gebracht zijn, die gestorven zijn in zijn lichaam en opgestaan in zijn opstanding, zijn ontslagen van de wet. Hij gebruikt een ander woord. Niet meer gebonden, maar hij spreekt nu over ontslagen. En ik denk dat er best onder u zijn die het meegemaakt hebben. Ontslagen van je werk vanwege een faillissement of vanwege bezuinigingen of inkrimpingen. En in deze tijd zijn er vele mensen die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis. Die staan op straat, die zijn ontslagen. En dan weten we natuurlijk ook heel goed dat die mensen ook niet meer horen bij het bedrijf. Of de winkel of wat dan ook waar ze werkt. Dat ze daar van ontslagen zijn. Vervelend. En een andere, heel wat mindere vervelende manier. En waar ik zelf met Anke al enige jaren van geniet. Is dat je met pensioen bent gegaan. Dat je niet meer naar je werk hoeft. Dat je zegt van ja, ik heb bij dat en dat en dat bedrijf gewerkt. Of wat dan ook. En dat je zegt, dat hoeft niet meer. Je kunt misschien nog eens een keer gaan kijken. Oh ja, hoe gaat het hier eigenlijk en wat is er van geworden en zo. Ik ben al eens een keer terug geweest in Den Helder met Anke. En later zijn we nog eens even een wandelingetje gemaakt over de begraafplaats. En een oud collega ontmoet. En zo misschien zo, ja, hier en daar en dit en dat. Maar je hoefde daar niet meer te werken. Je was daarvan ontslagen. En dat is dan een hele positieve invulling. Maar om als voorbeeld te geven wat Paulus bedoelt van, daar hoor je niet meer bij. Dat is voorbij. Dat ligt achter je. En dat komt ook niet meer terug. En daarom zegt Paulus ook zo duidelijk, ontslagen van de wet. Je bent er zelfs niet eens alleen van ontslagen. Je bent er gestorven aan. Nou, als ik dan denk aan mijn eigen vak en ik had bijvoorbeeld nu nog in Den Helder gewerkt of geleefd of gewoond en ik was gestorven, dan ja, misschien een beetje een raar voorbeeld, en dan was ik voorgoed naar mijn oude werkplek teruggekeerd, maar ik was wel gestorven. Paulus zegt heel duidelijk van, je bent gestorven aan dat waaraan je vastgebonden zat. Dat is toch duidelijk, is het niet? Gestorven is gestorven. Als je gestorven bent, hoef je ook geen belasting meer te betalen. Misschien je nabestaanden nog een tijdje, maar je hoeft ook geen ziektekostenverzekering meer af te sluiten. Of je hoeft geen boodschappen meer te doen. En je bent belast, je bent er weg van. Dat is helemaal afgesloten. Wat een machtig voorbeeld. Gestorven, ontslagen. Maar Paulus eindigt deze tekst hier niet mee. Want nou gaat hij naar de opstanding. De opstanding van Jezus Christus en wij met hem leven. Wij met hem levend gemaakt zijn. Wij opgestaan zijn met Christus tot in alle eeuwigheid. En ik weet het wel, we moeten nog bevrijd worden van ons stoffelijk leven. Oké, er is nog altijd een bepaalde vorm van slavernij. Maar die is in feite ook dood. En we zijn overgebracht. We zijn hertrouwd. We zijn verbonden met Christus. En dan zegt Paulus, de nieuwheid van geest dienen. Alles is nieuw. Nieuw. Voordat we tot wedergeboorte waren gekomen, toen we nog leefden onder de wet en het oordeel, toen we nog verloren zondaren waren, doenwaardig, helwaardig. Toen bezaten we zeker heel wat van het aards leven misschien, maar niet de geest van God, niet de Heilige Geest. Broeders en zusters, omdat we wedergeboren zijn, omdat we horen bij Jezus Christus, zijn we een nieuwe schepping geworden. En is de Heilige Geest in ons leven uitgestort. Volkomen nieuw. En dan zegt Paulus zo duidelijk, niet meer in die oudheid van letter. Elders in Hebreeën staat hierover dit onderwerp, wat buiten werking is gesteld, en dan gaat het ook over de wet, is niet ver weg van verwijderen. Dan zult u zeggen van, is de wet, hoef ik dan nooit meer de vijf boeken van Mozes te lezen, of de tien geboden? Natuurlijk, prachtige dingen in. Maar dat is de gedwongenheid, de gebondenheid is weg. Je kunt zeggen, ja Heer Jezus, zo wil ik leven, maar om u te dienen, maar om u te volgen in een vreugde en door geleid door de Heilige Geest en geleid door uw woord. Het nieuwe verbond, het verbond, je kan zeggen, het huwelijk met Christus is voorgoed gesloten en zal nooit meer ontbonden worden. En zijn we vrij. Broeders en zusters, daar raak ik niet over uitgedacht. Dat kan ook niet anders. Er zijn misschien in het leven dingen waar je afroemt in je gedachten. Waar je zegt, nou oké, dat is voorbij, daar denk ik niet meer aan. Maar dit houdt je vast. Dit bemoedigt je. Dit bemoedigt je en kun je verder. En zo keren we even terug naar die woorden van Jezus. Want alles wat Paulus in deze versen schrijft, zijn rotsvast gefundeerd in die woorden van Jezus. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dat is wat Paulus als het ware uitvouwt. Die woorden van Jezus nog eens bloemrijk uitvouwt. Voortdurende de lezers van de gemeente in Rome en ook vandaag wij als gelovigen van een paar duizend jaar later, dan horen we nog altijd weer die machtige boodschap van Paulus klinken, maar die machtige boodschap van Jezus klinken. En Paulus die dan in hier zo op een machtige manier dit uitvouwt. Bent u mee? Ben jij mee? Het is zo eenvoudig. Niet meer achter de wet aan, maar achter Jezus aan. We sluiten af met Romeinen 8 vers 1 en 2. En zo de Heer wil en we leven, dan gaan we volgende week wat verder. En dan willen we gaan naar dat moeilijke stuk waar Paulus zo spreekt over ik, ellendig mens. Een moeilijk gedeelte, broeders en zusters. Een moeilijk gedeelte, geliefden in de Heer. Wat je maar liefst als spreker over wil slaan. En maar direct doorgaan naar hoofdstuk 8, vers 1 en 2. En de rest maar verlaten voor wat het is. Ik heb het op mijn hart om volgende week juist de versen 7 tot en met 19, tot en met 13 even te laten voor wat het is. En dat moeilijke stuk vanaf vers 14 ook met u door te spreken. Wilt u voor mij bidden dat ik geleid mag worden door de Heilige Geest? En door je kracht van Jezus, die moeilijke gedeelte, ook in de prediking te brengen. Maar zoals ik al zei, we willen afsluiten met Romeinen 8 vers 1 en 2. Als bemoediging. Om wat we vanmorgen mochten horen en lezen stevig vast te pakken. Daar schrijft Paulus. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en de dood. Mag het ook zo voor ons zijn. En het is zo voor ieder wedergeboren Christus. We zijn in Jezus Christus waarlijk vrij. Vader in de hemel, we willen u danken. Allereerst danken voor die korte en krachtige woorden die u zelf heeft gesproken, Heer Jezus. Als dan de Zoon u vrij maakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En dan de geliefde apostel Paulus hier in dit hoofdstuk en ook in elders deze volle waarheid nog eens uitvouwt als een prachtig, prachtige prent. En ons laten zien, ja, en ieder die gekocht en betaald is door het bloed van Jezus, is waarlijk, is werkelijk vrij. En die vrijheid, Heer, hebben wij niet gezocht. Hebben wij in onszelf nooit kunnen vinden. Maar die is ons in volle genade geschonken. En mochten we onze lege handen uitstrekken en door de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus Christus deze vrijheid voor goed en voor eeuwig ontvangen. Ga met ons op de komende week. We bidden u voor Erik en Annemarie dat ze ook in deze tijd een gezegende, rustige tijd mogen hebben van een paar weekjes van rust. We gunnen ze dat van harte en we bidden ze het u toe. Amen. Geliefde broeders en zusters, geliefde vrienden in de Heer, zou ik zeggen. Nog een gezegende zondag en mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de leiding van de Heilige Geest uw harten vervullen. En zo de Heere wil, tot volgende week.